Radio 1. De Ochtenden. De VPRO. Met Alice de Bruin.
Waar kunnen we het anders over hebben dan over de dood van Pim Fortuyn? Goedemorgen, welkom bij de VPRO, welkom bij de Ochtenden. Wij gaan praten over de gevolgen van de dood van Pim Fortuyn. Met onder meer hier in de studio in Amsterdam Fik Bonke. Hij is medicus, hij is oud-rector magnificus van de Universiteit van Maastricht. Op dit moment consultant, maar belangrijker nummer 9 op de lijst, Pim Fortuyn. Het zijn van die bekende vragen in dit soort situaties. Waar was u toen u hoorde dat Pim Fortuyn was neergeschoten?
Ik was bezig een vergadering voor te zitten. En toen ging mijn mobiele telefoon. Maar daar zat nog maar heel weinig spul op. Dus mijn vrouw kon alleen maar tegen me roepen, Pim is neergeschoten. En toen wist ik het niet meer.
Toen wist u het niet meer?
Nee, ik heb die vergadering verder voorgezeten, maar ik denk dat dit verreweg mijn slechtste vergadering is geweest die ik ooit heb voorgezeten. Ik kon niet meer bij de les blijven.
Is het iets wat u ooit heeft gedacht dat het zou kunnen gebeuren?
Ik heb het gedroomd. Ja, niet zo precies als het gebeurd is, maar ik heb 14 jaar geleden tegen mijn vrouw gezegd van, nou, ik heb gedroomd dat Pim vermoord wordt.
Wat droomde u dan?
Dat die, ja, nogmaals niet precies zo van een man die op hem afkomt en schiet en waar het gebeurt. Want dat heb ik natuurlijk ook wel eens, dat je dat in je droom hebt. Maar dat gewoon dat hij geëlimineerd werd.
En droomde u dat omdat daar wel eens over gepraat is binnen de partij?
Nee, natuurlijk niet. Zoveel praat ik niet met de partij. Maar afgezien daarvan, het is natuurlijk, iedereen denkt er wel zo over. En ik weet dus van Pim dat hij zich bedreigd voelde af en toe. En dat het, zoals hij ook tegen me zei, nou, het water loopt me over mijn schoenen. En het gaat toch iedere keer weer een beetje vooruit en een beetje achteruit. En dan word ik, hij heeft dat met die Marokkanen gehad in Rotterdam. En hij heeft daarna die tijd gehad en zo. Ja, daar was ik allemaal. Ik was in Nieuw-Zeeland op dat moment, dus ik was er niet bij. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel contact met Pim gehad daarover. En en eigenlijk was mijn functie om hem op de been te houden en te stimuleren. Zeggen, doorgaan, het hoort erbij. Ik heb ook wel eens tegen hem gezegd van, ja, je steekt je hoofd boven het maaiveld uit. En dat mag in Nederland niet, dus dat hoort erbij.
Ja, en dan zitten we hier met de kranten voor ons, waar die nu als lijk op foto staat.
Nou ja, laten we het niet over die foto hebben, want dat is natuurlijk iets vreselijk toen ik dat vanochtend zag.
Naast u zit Hendrik-Jan Schro. Hij is adjunct-directeur van de Volkskrant geweest. Tot 2000 was hij hoofdredacteur van Elsevier en nu uitgever bij de Weekbladpers. Waar was u toen u het hoorde?
Ik kwam thuis en toen werd ik gebeld. Of nee, toen werd het me. Nee, ik moet het anders zeggen. Ik was al thuis en nog eventjes in communicatie door wat de media betreft. En toen kwam mijn vrouw thuis en die riep het bij binnenkomst. Want het was haar weer toegeroepen vanaf de straat. Nou, dit was om bij 6:30, denk ik.
En wat riep ze?
Heb je het al gehoord? Ik had het dus nog niet gehoord.
Ja. En wat zei ze toen?
Pim is dood. En zij was aangeslagen. En ik ben dat ook, uiteraard, zou ik bijna zeggen. Om allerlei redenen die natuurlijk deels met Pim te maken hebben, Pim Fortuyn te maken hebben, en deels met politieke en maatschappelijke situatie in Nederland.
Ja, we praten zo meteen verder. Ik moet er nog aan toevoegen dat Pim Fortuyn, maar iedereen weet dat waarschijnlijk wel, columnist was bij Elsevier totdat hij in de politiek ging. Hier zit ook Siep Stuurman. Hij is hoogleraar Europese geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Er ligt hier ook een boek waarboven staat Pim Fortuyn, Siep Stuurman. Man tussen haakjes redactie, socialisten in no-nonsense tijd. U heeft het boek samengesteld met Pim Fortuyn. Waar was u toen u het hoorde?
Ja, ik was net teruggekomen uit Frankrijk en ik kwam naar beneden lopen. Mijn vrouw zat voor de televisie en die zei, Pim Fortuyn is neergeschoten. En mijn eerste reactie was eigenlijk dat ik het niet geloofde. Dat ik dacht, iemand is hier bezig een slechte practical joke uit te halen. Schakel naar een ander net. En ja, toen bleek het dus toch echt waar te zijn.
Wat dacht u?
Ik dacht eigenlijk niets op dat moment. Dit kan niet. Dit ging even het voorstellingsvermogen te boven. Omdat je in Nederland verwacht je veel. Wij zijn ook niet een land waar nooit wat gebeurt. Maar dit verwacht je niet eigenlijk.
Nee, maar het was toch waar.
Het bleek dus toch echt waar te zijn. Ja, na enkele minuten moest ik dat toegeven.
Goed, dank u wel. Ook hier aanwezig is redacteur Gerard Legebeke. Maar was jij eigenlijk, Gerard, toen je het hoorde? Want voor journalisten is dat ook zo'n dag.
Ik was op weg naar Hilversum. Ik zat tussen Hilversum en tussen Amersfoort en Hilversum op de A1. En ik had Radio 1 aanstaan. En daar werd ineens de uitzending onderbroken door een heel opgewonden presentatrice die ook aangeslagen was. En ja, toen hoorde ik het. En je hoorde langzamerhand dat mensen nog niet wisten wat er aan de hand was. Dat er nog geen ambulance was. Je hoorde een beetje de paniek en de verwarring. En
kon je het Mediapark opkomen?
Nou,
ik
dacht wel, ik kan er natuurlijk niet naartoe. Want dat kun je wel voorstellen. Dus ik ben ook meteen langs de hoofdpoort gereden. En ik heb de auto ergens aan de kant van de weg gezet. En ben via een achteringang. Dan kom je aan de achterkant van het VPRO-gebouw. En daar kon je eigenlijk zo naar binnen lopen. Dat was eigenlijk ook wel heel opmerkelijk. Want je kon daar gewoon. Toen was het 6:30. En toen liep ik daar gewoon naar binnen. Dus iedereen kon er toen daar nog in of uit. Hè? Ook een mogelijke dader, maar die is waarschijnlijk dus wel gepakt.
Goed. Ja.
Wat ik vond ook heel chockerend. Ja. Ja.
We beginnen met meneer Bonke, Gerard.
Ja, meneer Bonke. U hebt Pim Fortuyn leren kennen. U was rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht. En u hebt hem toen leren kennen? Toen?
Ja, Pim... was dus hoofddocent of hoofdmedewerker, heette dat waarschijnlijk toen nog in Groningen. Maar wilde dus daar weg en wilde voor zichzelf beginnen. Ik dacht dat hij al helemaal weg was in Groningen. Maar ik heb net met Siep er ook over gehad. Dat waarschijnlijk had hij toch nog enige binding met Groningen. En toen is hij interim manager geworden of interim directeur geworden van het Center for European Studies, wat wij in Maastricht net hadden opgericht. En Pim is een keurige nette man. Dus die zei, ja, ik ben nou directeur daarvan. En ik ga kennis maken, mijn voorstellen bij de baas van de universiteit. Je kunt zeggen, ja, is de rector magnificus de baas van de universiteit. Maar in de ogen van Pim is dat de wetenschappelijke baas van de universiteit. Dus zo kwam hij bij me.
En dat was eigenlijk de eerste keer dat u hem ontmoette?
Dat was de eerste keer dat ik hem ontmoette. En toen hebben we een heel lang gesprek gehad. En we bleken veel dingen uit het verleden toch toevallig met elkaar gemeen te hebben. En nou, toen zijn we eigenlijk daarna vrienden geworden.
Ja, maar dat kwam eigenlijk op basis van het eerste gesprek, zoals hij overkwam.
Ja.
Ja, want dat intrigeert me heel erg aan hem. Want je ziet echt dat mensen, die worden eigenlijk vaak meteen gegrepen door hem. Hè? Dat was bij u dus ook zo.
Nou, de hele open manier waarop hij praat en gesprek voert, trok mij ontzettend aan. Er waren binnen het college van bestuur van de universiteit toen de tijd, waren ook dus mijn medebestuursleden. Daar waren er ook bij die absoluut niet met Pim door de deur konden. Het is wat vaker gezegd wordt. Je bent voor hem of je bent tegen hem.
U was voor hem.
En ik was voor hem, ja.
Ja, maar wat trok, u zegt die openheid, maar wat trok nog meer in hem u aan? Wat was dat nog meer? Wat voor soort chemie had hij?
Dat is natuurlijk wat later gekomen. Ik bedoel, in zo'n eerste gesprek maak je kennis met elkaar. Praat je over waar heb jij gestudeerd, wat heb je gedaan, hoe is het gegaan, et cetera. En dan later ontmoet je elkaar dus wat vaker. En dan leer je elkaar dus kennen. Ja, wat mij aantrok, ja, dat weet ik ook niet meer. Ik vond het een aardige man. Ik vond het een aardig gesprek. En ik wilde daar best op doorgaan. Nou ja, en dan ontstaat langzamerhand vriendschap.
Mm-hmm. Maar er zijn meer aardige mensen. Ik bedoel, waarom was hij dan zo speciaal?
Ja, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, of hij nou zo speciaal was. Het is gewoon langzaam gegroeid.
Maar goed, hij had ook heel uitgesproken politieke opvattingen. Die deelde u ook? Of daar voelde u zich toe aangetrokken?
In die tijd, dus ik praat nu over 86 of zo. 86 of 87, nou ik denk 86. Hebben wij niet over politiek gepraat.
Nee.
Hij was gewoon, dat was nog voordat hij zijn directeurschap van de OVR-kaart ging doen. En hij kwam gewoon dat Center of European Studies regelen, runnen. Dat was een organisatie die vooral gericht was op buitenlandse studenten die een tijdje naar Maastricht kwamen om dus iets van Europa te leren kennen. Was een beetje luxe opgezet met een reisje naar Parijs, een reisje naar Berlijn, et cetera. En dat waren in het begin vooral studenten, ik weet niet waarom dat zo gekomen is, van de universiteit in Indiana in Amerika. En later, nu komen er steeds meer mensen. Nou, en dat werd moeilijk gerund. En Pim moest dat dus overnemen. Nou, en dat heeft hij goed gedaan.
En toen hij later in de politiek ging, En u ook benaderde van, wil je met me meedoen? Toen was die vriendschap inmiddels zo hecht dat u zei, dat wil ik.
Dat is een half jaar geleden. Dus hij vroeg of ik mee wilde doen met hem in Leefbaar Nederland. En toen ben ik... 8 februari zijn wij voor 2 maanden naar Nieuw-Zeeland en Australië gegaan. En 9 februari stond dat artikel in de Volkskrant. Nou, 10 februari was Pim uit de partij gezet. En ja, dat duurde even voordat ik dat in Nieuw-Zeeland doorhad of doorkreeg. En toen hebben we dus contact gezocht. Ik zei, ja, Pim, moet je luisteren. Ik heb dus niks met Leefbaar Nederland. Ik heb iets met jou. Dus als jij een nieuwe partij begint, dan ga ik met je mee als je dat wil. Ja, nou, graag. En zo...
Maar in die tussenliggende jaren, toen hij zich natuurlijk ook heel erg uit als columnist van Elsevier, toen volgde u hem ook.
Jawel.
En dat u kon u ook vinden in zijn ideeën die daar...
Nou, we hebben regelmatig zondagochtend na de uitzending van Harry Mens gebeld naar Pim. En zei, dat is hartstikke goed gedaan. Of prima. Of nou nee, dat had je toch wat anders moeten doen. Dus, en die columns volgden we natuurlijk ook, ja.
Hendrik Jan Schoo, u was in de tijd, Gerard zei het al, toen Fortuin columnist was, hoofdredacteur van Elsevier. Sterker, u heeft Pim Fortuin daar naar binnen gehaald, ja. Hè, als columnist.
Ja.
Hoe heeft u hem gevonden? Ik bedoel, waarom dacht u van dat is de aangewezen columnist die Elsevier op dit moment nodig heeft?
Nou, er waren mensen die me op hem hadden geattendeerd. Als ik, ja, ik moet uit een redelijk, maar toch niet geheugen met total recall putten. Ik meen dat het Arendo Jouwse, de huidige hoofddirecteur, is geweest die me op hem attendeerde. Die kende hem en we waren inderdaad op zoek naar een columnist. En ik heb hem toen op een gegeven avond op AT5 gezien bij Theo van Gogh. Althans nog, voor zover ik weet, een compaan van hem. En, of althans, ik neem ook aan dat die vriendschap daar toen is begonnen. Dat was dat uren... of dat
prettig
uur,
gesprek.
Dat prettig gesprek, inderdaad, met die cactus dan aan het eind van de uitzending. En daar heb ik, nou, iemand op wie ik geattendeerd was, kreeg ik dus de kans om een uur lang te volgen.
En waarom dacht u na afloop van dat uur, ja, die wil ik wel als
columnist? Omdat ik hem authentiek vond. En omdat hij toen in dat gesprek, voor zover ik me kan herinneren, kwesties aanroerde die mijn interesse hadden. De gebrekkige democratie in Nederland. De toestand van het openbaar bestuur in allerlei verschijningsvormen waar je niet zo happy mee was. En ook het beheer van de collectieve sector, dat vond ik belangrijke themata. En naar ik me herinner, zeg ik erbij, is dat ook de reden geweest waarom ik vervolgens een gesprek met hem heb gehad. En hebben we een heleboel dingen de revue laten passeren. En op grond daarvan is toen besloten dat hij columnist zou worden.
Ja, en wat voor samenwerking was dat?
Die samenwerking, die is, ja, want het, we worden allemaal geacht te zeggen waar Pim daar ruzie. Dat heb ik niet meegemaakt. Ik weet wel dat hij soms een ruzieachtige atmosfeer om zich heen creëerde. Maar ik heb al die jaren cordiaal met hem samengewerkt. In weerwil van het feit dat ik ook wel eens vervelende dingen besloot. Columns weigerde.
Wat is dat?
Nou, bijvoorbeeld wel eens een column weigerde. Of zei dat hij niet dan na stevige redactie in de krant zou komen.
Maar wat voor column heeft u geweigerd bijvoorbeeld? Weet u dat nog?
Ja, ik weet het één heel precies. Dat was een column die hij gebaseerd had op een reis die hij naar Indonesië had gemaakt. En waarin hij in mijn ogen toen te anekdotisch verhaalde over hoe daar kerken, christelijke kerken, gebrandschat werden en delen van Java en ook, ik meen dat hij toen Bali ook noemde, dat het een affreus schouwspel opleverde. Ik vond dat te anekdotisch. Ik heb toen gevraagd, schrijf alsjeblieft een nieuwe column.
En dan was hij wel voor reden vatbaar om dat te doen?
Ja, maar misschien wel te redelijk, want achteraf heeft hij wellicht wat deze hele zaak betreft veel meer gelijk gehad dan ik op dat moment wilde zien of bereid was te zien.
Ja, was ook wel zo. Dit was een column waar u het zelf niet mee eens was. Maar ik heb begrepen dat hij op de redactie toch niet altijd even lekker lag. Niet iedereen,
nou, niet
was,
bij iedereen,
nee, maar niet dat, iedereen was blij met zijn radicale standpunten.
Nee, dat is zo. Maar het is, en God, er zijn natuurlijk ook wel eens momenten geweest, minder door wat hij in de krant schreef. Want dat kan je redelijk in redelijke mate zelf, daar ben je bij, zal ik maar zeggen. Dan bepaal je zelf welke grenzen in acht genomen moeten worden in weerwil van de columnistenvrijdom, waar hij nooit al te principieel over is geweest. Maar dat was natuurlijk, hij had ook optredens buiten Elsevier uiteraard. Hij had een leven buiten Elsevier. Ik zou zeggen, 95% van zijn leven speelde zich geheel elders af. En dat riep wel weerstand op. En het is ook een persoon, zoals meneer Bonk ook al zei, die weerstand op. Hij polariseert heel erg. Dat is overigens heel goed voor een columnist of voor een televisieprogramma. Want je hebt hoge kijkcijfers en gematigde waarderingscijfers. Maar in ieder geval altijd hoge kijkcijfers.
Ja, vond u hem te principieel?
Ik vond hem, nee, het was een heel plooibaar man. Ik bedoel, menig columnist zou weggelopen zijn op het moment dat je een vinger uitstekt naar een woord van hem. Zo was hij helemaal niet. Ik vond hem plooibaar, volledig vatbaar, ontvankelijk voor argumenten.
Maar hield het ook in dat hij dan, als u kritiek had op een column, dat hij van standpunt wijzigde of dat hij het dan anders opschreef?
Nou, hij liet zich gewillig redigeren, laat ik het zo zeggen. En ik stuurde hem dan de vrucht van de redactiewerkzaamheden. En dan zei hij prima, is het eigenlijk nog mooier geworden.
En is er ooit een moment geweest dat u toch als hoofdredacteur van Elsevier dacht, nou, die Pim Fortuyn wordt nou wel een beetje ingewikkeld voor ons blad?
Nee, er zijn, kijk, je bent allemaal, want het is in een reeks van jaren. Ik weet niet eens welk jaar precies het is geweest dat hij bij ons is gekomen. Of dat nou 93 of 94 is geweest, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar goed, dat is dan een periode van 7 jaar. Dan zijn er altijd wel momenten dat je dacht, nou, is het niet tijd voor een nieuw iemand of iets dergelijks. Die momenten hebben zich zeker voor gedaan.
En toen hij in de politiek ging, toen was het ook gelijk afgelopen.
Daar was ik niet bij, maar toen was het inderdaad gelijk afgelopen.
En dat was een goede beslissing.
Dat denk ik is de enige juiste beslissing die je dan kunt nemen als hoofdredactie. Ja.
Meneer Stuurman, wanneer hebt u Pim Fortuyn leren kennen?
Dat moet geweest zijn ergens eind jaren 60, begin jaren 70, toen we allebei radicale studenten waren. Maar als u vraagt van hebt u een concrete herinnering, dan denk ik aan het najaar van 1981, toen ik in Groningen in een forum zat samen met Joop den Uyl en iemand van de werkgevers, wiens naam mij helaas ontschoten is, onder voorzitterschap van Pim. En dat deed hij altijd prachtig. Een van de aantrekkelijke kanten van Pim was dat hij, en dat is in Nederland vind ik altijd uitzonderlijk, hij hield van retoriek. Wij leven in een anti-retorische cultuur in Nederland en Pim was iemand die hield ervan om het niet alleen duidelijk, maar ook mooi te zeggen.
Waar had u dat geleerd eigenlijk?
Ja, dat kun je of dat kun je niet. We hebben in Nederland geen scholen voor retoriek zoals de oude Grieken die hadden. Maar hij kon het in ieder geval.
Maar u was toen al, u was toen geen student meer in 81?
Werkte aan de Universiteit van Amsterdam.
En hij toen op dat moment?
Hij zat aan de Universiteit van Groningen.
Ja, ja.
Maar hij organiseerde in Groningen congressen, zoals men dat daar vaak doet, omdat anders niemand naar Groningen komt.
Ja, ja. Maar jullie kwamen alle twee uit de Marxistische studentenbeweging.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Ja. En op dat moment, in 81, toen was dat al wat...
Toen was dat, zeg maar, ergens zo'n beetje net links van de Partij van de Arbeid. Bevonden wij ons uit de linkerhoek daar kritiek op te geven. Dat lag hem ook enorm. Dat deed hij ook met verve. Den Uyl die werd daar flink door hem aan de tand gevoeld. En Den Uyl die gaf natuurlijk zelfs gebruikelijk lik op stuk. Het is ook geen, het verbaasde mij ook niet om te zien dat hij op zijn werkkamer een portret van Den Uyl heeft hangen. Dan zou je nu misschien denken dat is iemand die staat ver van hem af politiek. Maar in de stijl van politiek voeren, de overtuiging, ook de retoriek, is Den Uyl iemand die juist vrij dichtbij Pim staat.
Maar en u heeft in Amsterdam gestudeerd. Hij had in Groningen gestudeerd.
VU ook, hè?
Ook aan de komt dus van VU, ja.
Maar hadden jullie toen in die tijd van de studentenbeweging contact met elkaar?
Nee, in die tijd niet veel. Ik kwam hem wel eens tegen. Ik heb hem eigenlijk pas later, zo eind jaren 70, begin jaren 80, dus wat beter leren kennen. Ook persoonlijk. Ik ben niet een echte boezemvriend van Pim ooit geworden. Maar het was wel iemand op wie ik gesteld was. Door de manier waarop hij werkte. Hij noemde even dat boek.
Ja, precies. Ik zit in dat boek te bladeren. Wat gelijk opvalt, als je kijkt wie er allemaal schrijven in dat boek. Er zijn allerlei artikelen verzameld. U dan en Pim Fortuyn met een artikel. Maar ook bijvoorbeeld Herman Cenk Willink. Hedy Dancona. Jet Bussemaker.
Ruud Vreeman.
Ruud Vreeman. Dat zijn toch geen mensen die je nou gelijk weer in contact ziet met Pim Fortuyn? Of daar in
Pim kende iedereen. Ik bedoel,
nee, maar dat was toen
hij kende iedereen.
Ja, maar daar zit duidelijk een dat was de politieke oriëntatie die wij hadden. Dat was aan het, zeg maar, wat nu achteraf gezien wordt als het eind van de periode Lubbers. Nee. En wij wilden eigenlijk de Partij van de Arbeid wat materiaal aangeven om eens na te denken over de vraag hoe je weer in het centrum van de politiek terecht zou kunnen komen.
Ja, ja, want meneer Bonke, die was wel een vriend van hem. Hè. U zegt, ik heb hem nooit echt als een vriend gezien. Er wordt al gezegd, ja, iedereen kent hem een beetje. Weet u nog meer mensen met wie hij omging? Wat voor mensen omringden die zich?
Nou, dat kan dus heel... Ik heb een keer een diner gehad bij Pim thuis. In zijn oude huis nog. Hè, dus niet in het Palazzo di Pietro, maar goed. En daar was Northolt en daar was Pijs en daar was...
De oud-minister van Onderwijs.
Ja.
Dat was ik ook.
Ja.
En, was daar ook?
Ik was
daar. Wat was dat voor een bijeenkomst dan?
Dat was een gewoon informele... Was het een verjaarsfeest? Het was een bijeenkomst waar... Roel in het veld heen. Ja. Zwartouw.
Zwartouw was ook.
Bolkestein niet te vergeten.
Bolkestein.
Zeker. Ja, dat was de coterie. Maar niet eens met als bindmiddel... Fortuyn, want die mensen hadden niet per se heel veel met elkaar.
Maar werd er dan over politiek gepraat?
Werd er ook over politiek gepraat, ja.
En ook gediscussieerd, want het zijn zulke uiteenlopende mensen.
Dit was een tafel, werd her en der aan de grote tafel in Huizen Fortuyn werd over politiek gepraat. Ja.
Meneer, dat was ook zijn stijl, hè, van hoe je over dingen praat. Ja. Kijk, toen wij dat boek voorbereiden, zat hij nog in Groningen. Daar zat iemand, de redacteur van de Sun uit Nijmegen bij. Ik zat in Amsterdam. En wat deden wij dus? Wij hadden eens in zoveel tijd hadden wij het zogenaamde Wintjesberaad. Dat was in Hotel Wintjes in Zwolle, nabij het station, waar dan gegeten werd en het een en ander gedronken. En dan werd er weer een stukje verder gewerkt aan wie zou er in dat boek schrijven, wat moest daar gebeuren. En dat waren altijd uitermate genoeglijke en, zeg maar, intellectueel onderhoudende bijeenkomsten.
Wij gaan deze bijeenkomst even onderbreken voor verkeersinformatie.
Er staan nog 8 files. De dagelijkse files die zijn bijna allemaal opgelost. Maar nog wel enkele lange files door ongelukken. Allereerst op de A4 vanuit Den Haag richting Amsterdam. Staat tussen Leidschendam en Zoeterwoude 7 kilometer na een ongeluk vanmorgen vroeg. En op de A44 ook richting Amsterdam. Daar staat tussen Oegstgeest en afrit Noordwijkerhout 6 kilometer. Ook daar is een aanrijding gebeurd. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat na een ongeluk tussen Waddinxveen en Reewijk 4 kilometer. Tot slot het zuiden van het land. Lange files in Limburg op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Roosteren en de knooppunt Kerensheide 14 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A76 Geleen richting Heerlen. Daar staat vanaf het knooppunt Kerensheide tot aan Schinnen nog eens 7 kilometer.
Het is 9:55. U luistert naar De Ochtenden, u luistert naar de VPRO. En waar kunnen we het anders over hebben dan over de dood van Pim Fortuyn? Dat doen we met 3 gasten hier aan tafel. Fik Bonke, hij is medicus en hij staat op nummer 9 op de lijst van Pim Fortuyn. Is ook een vriend van Pim Fortuyn. Hendrik Jan Scho, hij is nu uitgever bij de Weekblad Pers, maar was hoofdredacteur van Elsevier, het blad waar Pim Fortuyn tot voor kort columnist was. En ook zit hier aan tafel Siep Stuurman, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft samen in een ver verleden nog eens een boek samengesteld met Pim Fortuyn. En ook zit hier Gerard Legebeke.
Meneer Stuurman, ik heb nog een vraagje in aanleiding van wat er voor de verkeersinformatie werd gezegd. U zei, ik was op hem gesteld. Was hij ook op u gesteld, denkt u?
Ja. Ja? Absoluut, ja.
Want we praten nu over die bundel, die is uit 87. Daarna, in de jaren 90, had u toen ook nog contact met hem?
Ik heb hem nog gezien op mijn Rotterdamse oratie. Dat was in 95. Daar liep hij in vol ornaat met zijn toga in de cortège. Dat mocht hij ook graag doen. Daarna steeds minder. Want dat heeft wel iets te maken met zijn politieke ontwikkeling. We kwamen